Gemeente, laten wij deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, het eerste vers. Uit Gods woord zal u gelezen worden Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Maar vooraf stellen wij ons onder de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 119, vers 28. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen wij nu Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de 3e dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen daarbij het vlek, daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelde hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in de breking des broods.
Er zal gecollecteerd worden voor de diaconie, de kerk en voor het orgelfonds. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. En wij zingen ondertussen uit Psalm 118, vers 11, vers 12 en vers 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt in vers 12 en vers 13. Gemeente, wij gaan met elkaar luisteren naar het woord des Heren, zoals u dat kunt vinden in Lucas 24, vers 25 tot en met 27. En we lezen daar, en hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover. Wij denken aan de hand van deze woorden na over de verschijning van Jezus aan de Emmausgangers. En wij noemen u drie gedachten. Als eerste het ongeloof. Want Jezus zei tot hen, o onverstandige en trage van hart. Als tweede, de zaak waarom het gaat. Moest de Christus niet deze dingen lijden? En als derde, de taal van de schriften. Hij legde uit wat van hem geschreven was. Dus de verschijning van Jezus aan de Emmausgangers, als eerste het ongeloof, als tweede de zaak waarom het gaat, en als derde de taal van de schriften. Ten eerste dus het ongeloof. Twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Wij voegen ons bij die twee wandelaars. Lucas heeft de verschijning van Jezus aan de Emmausgangers op een meesterlijke wijze weergegeven. Als wij ze tegenkomen, is het inmiddels ver in de middag van die heerlijke opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. De twee wandelaars zien er echter niet feestelijk uit. Hun gezicht weerspiegelt hun teleurstelling en wanhoop waarin beide verkeren. Gelukkig dat ze samen op weg zijn. Wie ze waren, weten we niet. We weten wel dat de naam van de ene man Kleopas was, maar dat zegt weinig, want we weten verder niets van hem. De ander is een naamloze. We kennen zijn naam niet. Samen worden ze twee van hen genoemd. Een zeker schriftuitlegger schrijft, die ene naam heeft de Heere ongenoemd gelaten, opdat u uw eigen naam zou kunnen invullen. De vraag is daarom nu, kunt u uw naam invullen voor die ene naamloze? Wandelt u met Kleopas? Het gaat dus niet om discipelen in de meest enge zin van het woord, want niemand van hen heette Kleopas. Het zijn twee discipelen uit de wijdere kring die er rondom de Heer Jezus was ontstaan. Hij had hen geroepen en bij zich gehouden. Het gaat dus ten diepste hierom. Horen wij tot de levende gemeente van de Heer Jezus Christus? Alle andere namen en lidmaatschappen waarmee wij ons versieren, helpen ons niet. Zijn wij twee van hen? Twee van de mensen uit de kring rondom Jezus. Twee van hen. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Ze behoren tot de bevoorrechte kring van hen naar wie Jezus zocht en ook steeds opnieuw zoekt. Hij zoekt ze niet één keer, maar steeds opnieuw. Ook als ze verdwaald zijn, zoals die twee Emmausgangers op de weg naar huis. Ze horen bij de schapen van zijn weide, die hij bijeen vergadert. Ook die ene naamloze hoort erbij. Daarom mag u uw naam invullen. Twee van hen. Ze zijn druk in gesprek. Waarover spreken ze? Wel, over alles wat er gebeurd was. Dus over de kruisiging, over het sterven van de Heer Jezus en over zijn begrafenis. Het zijn dingen die hun hart en hun gedachten hebben vervuld. Ze zijn erover in gesprek met elkaar. En wel op een bijzondere manier. Ze spreken erover door elkaar te ondervragen, staat er. Dus de een heeft aan de ander gevraagd, heb jij dat nu ook? En hij krijgt een antwoord waaruit blijkt dat die ander met dezelfde vragen loopt en over dezelfde dingen tobt. Wat kan het geweldig goed doen als u iemand ontmoet die u begrijpt, zodat u elkaar kunt ondervragen. Het behoeven er geen 10 of meer te zijn, maar u kent wel misschien mensen, al zijn het er maar 1 of 2, met wie u van hart tot hart kunt spreken en aan wie u kunt vertellen wat er in uw hart omgaat. Iemand die over dezelfde vragen loopt te tobben. Ze ondervragen elkaar. Ze zijn in gesprek, die 2 Emmausgangers. Ze zijn diep bedroefd en probeerden tijdens hun gesprek voorzichtig de scherven van hun verloren gegane geluk te verzamelen en op te rapen. Op deze wijze kunt ook u uw verdriet, uw rouw en uw treurigheid delen met een ander. Terwijl ze zo met elkaar spreken over de dingen aangaande Jezus van Nazareth, gebeurt het opeens. Wat gebeurt er dan? Wel, Jezus is hen ontmoet. Ze spreken over hem en op datzelfde moment ontmoeten ze Jezus. Hij vervult zijn belofte: waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Kijk, hier ziet u er 2. En ze zijn samen vergaderd rondom die ene naam. En opeens voegt Jezus zich bij hen. Om hem gaat het, om de levensvorst, om de gekruisigde. Nu is hij er zelf. U zegt misschien, wat een verrassing. Denkt u, die 2 wandelaars ontmoeten weliswaar een 3de, een vreemdeling, die hen achterop komt, die hen inhaalt, maar ze herkennen hem niet. Ze weten niet wie het is. Hij is in hun ogen een vreemdeling. Het is iemand die vreemd voor hen is. Dat komt niet omdat de Heer Jezus na zijn opstanding veranderd is. Nee, de oorzaak ervan is dat God in zijn almacht hun ogen gesloten houdt. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Het kan dus zo zijn dat de Heer Jezus naast u loopt, u vragen stelt, u onderwijs geeft. Het kan zelfs indrukwekkend en diepgaand zijn, maar toch herkent u hem niet. Er loopt dus een vreemde naast hem. En die vreemdeling, dat is Jezus. Maar de Heere laat zich niet onmiddellijk herkennen als de levende. Hij zegt niet direct al tegen die 2 wandelaars: zie, hier ben ik. Ik ben opgestaan uit de dood. Ik ben Jezus. Waarom zegt hij dat dan niet? Waarom laat de Heere zich nu niet onmiddellijk kennen als de levende? En opent hun ogen, zodat ze in verwondering mogen zeggen: het is de Heere? Wel, uit alle paasgeschiedenissen blijkt dat de Heere zo zijn eigen opvoedkunde heeft. Hij wil zijn discipelen eerst terugbrengen naar het woord, voor hij zich als de levende openbaart. Hij laat eerst uit de schriften zien wie de Christus is. Op Pasen begint de Heer Jezus eigenlijk met het woord terug te geven aan de kerk. Hoe dat gaat? Luister maar. De droefheid is van hun gezichten af te lezen. De vreemdeling opent daarom het gesprek met de vraag waarom ze toch zo droevig zijn. Waarover spreekt u met elkaar? Waarom bent u zo bedroefd? Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? Die vreemdeling vraagt dus naar wat er in hun hart leeft. Dat is typisch een werk van de Heere Jezus. Hij heeft er zijn eigen methode voor. Hij vraagt wat er in hen leeft. Er moet toch een oorzaak zijn voor uw droefheid. Kleopas antwoordt: als u in Jeruzalem zou wonen, of in de omgeving, dan weet u toch wat daar gebeurd is. dan kunt u toch niet onbekend zijn met de dingen die daar gebeurd zijn met Jezus van Nazareth. Het heeft hun leven stilgezet. En zou die vreemdeling helemaal niet weten wat er gebeurd is in Jeruzalem? Weet gij deze dingen niet? De vreemdeling antwoordt met een wedervraag. Hij zegt niet dat die dingen hem bekend zijn, maar vraagt: welke dingen? Er gebeurt zoveel in een mensenleven. U ziet nu dat de Heer aan het licht weet te brengen wat er in hun harten leeft, want beide gaan spreken, zowel Kleopas als die naamloze discipel. Ze vertellen hem over Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en in woorden voor God en al het volk. De beide Emmausgangers kunnen dus nog zo bedroefd zijn en nog zo diep weggezonken zijn, maar ze laten hun liefde voor die Jezus, de Nazarener, zonneklaar blijken. Ze zeggen: hij was een profeet, een groot profeet, in werken en in woorden, bekend bij God en al het volk. Ze schamen er zich niet voor. Al zijn er overpriesters en ouderlingen in de buurt die hen daarop kunnen aanspreken en gevangen nemen, ze komen ervoor uit dat zij Jezus lief hebben. Hij was een profeet, een groot profeet. Ze zeggen het ronduit. En nu hebben onze oversten, hoort u het? Onze ouderlingen en onze priesters hebben hem overgeleverd. Dat is toch schokkend? Ons eigen volk, onze ouderlingen en onze overpriesters hebben hem overgegeven tot de kruisdood. En dan zeggen de beide wandelaars waar het hen eigenlijk om te doen is. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Valt het u op? Wij hoopten. Dus hun hoop is vergaan. Er is niets van overgebleven. Kapot. In stukken ligt het. Het was een ijdele hoop. Want hij kwam niet om Israël in oude luister te herstellen. Ziet u dat elke valse hoop vergaat? Dat elke verkeerde verwachting beschaamd wordt? U ziet het hier bij die Emmausgangers. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar Jezus is niet gekomen om Israël te verlossen van de Romeinen en Davids troon te herstellen. Hij kwam voor totaal iets anders. Hun hoop is vergaan. Bovendien zeggen ze, en het is nu al de derde dag, niets hebben ze overgehouden van de belofte van de Heere Jezus dat hij de derde dag zou opstaan. Niets. Het is nu al de derde dag. En helaas, er is niets gebeurd. Ja, de discipelen hebben weliswaar verteld dat ze bij het graf zijn geweest en dat het open was. En vrouwen zeggen dat daar een engel tot hen heeft gesproken en dat hij zou opgestaan zijn. Maar hem zagen ze niet. Wel, dat open graf, maar hem, en daar gaat het om, hem zagen ze niet. En nu is het aan de avond van de derde dag. Wat moet je er nu van denken? Nu is hun hoop totaal vergaan. Want die derde dag is voorbij gegaan zonder hem te zien. Gemeente, zo zijn er nog steeds wandelaars die de weg gaan van Jeruzalem naar Emmaus. Ze hebben de Heer Jezus vanuit het woord van God leren kennen en alles in hem gezien. Maar nu is hij aan hun oog onttrokken en alle hoop is vergaan. Bij hen vandaan is er geen weg meer tot God. Dat is ten enenmale onmogelijk. De enige weg was Jezus. En nu is Jezus weg. Dat betekent dat hun hoop in stukken ligt. Geen verwachting, geen hoop of uitzicht meer. Wandelaars op de weg naar Emmaus. U hebt niets meer aan die berichten van anderen, want het is u te doen om hem te ontmoeten, Jezus, de levende, de koning der ere, die opgestaan is uit de dood. De zaligmaker, die het leven heeft aangebracht. Waar is hij? Kent u die vraag misschien? Of zegt u, nee hoor, in de grootste nood houden wij ons geloof over. Dan moet ik u zeggen, Emmausgangers zijn bekende figuren onder het volk van God. We leren ze kennen uit het paasverhaal. De Satan fluistert bovendien in uw hart, waar praat je eigenlijk over? Waar is God, op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? Alle hoop is vergaan. Jezus is weg. Gemeente, maar dan is het ogenblik aangebroken waarop de vreemdeling gaat spreken. De Heere weet altijd de juiste tijd te vinden. De Emmausgangers hebben alles uitgesproken wat er in hen leeft. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En nu is het alreden de derde dag. In hun waarneming staat er een punt achter. Ziet u dat die vreemdeling? Ziet u dat Jezus al lang naast hen loopt? Waar is Jezus? Zij weten het niet. Maar dan spreekt die vreemdeling. Want hij is gekomen voor hopeloze gevallen. Hij heeft trouwens alleen maar hopeloze gevallen. Als u nou zo in de kerk zit, als zo'n hopeloos geval, is die vreemdeling al onderweg. Of hij loopt al naast u. Hij zoekt ze op, geeft raad, neemt ze mee, opent hun hart. Allereerst wijst hij de oorzaak aan waarom het fout ging in hun leven. Dat is de methode van de Heere. Hij vraagt naar het waarom van hun treurigheid en klagen. Die oorzaak ligt niet in de gebeurtenissen op de heuvel van Golgotha. Nee, daaraan ligt het niet. Het ongeloof heerst in het hart van die twee wandelaars naar Emmaus. Daar hebt u de oorzaak van alle treurigheid en klagen. Daar klopt het niet. Christus' liefde is zo groot dat hij zelfs zijn kinderen daarvoor over heeft om hen te kastijden. Hij begint met hen te bestraffen. We zouden kunnen zeggen, hij pakt ze op een harde manier aan. Hij bezigt scherpe woorden om hen terecht te wijzen en hen in het rechte spoor te leiden. Buitengewoon streng, maar toch, het is zaligmakersliefde en zondaarsliefde, zullen we straks zien. We horen hem spreken, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Onverstandig en traag van hart. Het ongeloof vindt zijn oorzaak niet in de Heere, niet in de gebeurtenissen op Golgotha, maar altijd in ons eigen hart. Niet geloven wat in de schrift gezegd was. Onverstandig en traag. Daar zit de fout. Wat ontbreekt er dan aan hun verstand? Is het te beperkt om te begrijpen wat er in de schrift staat? Helemaal niet. Het is het niet verstaan van de Heilige Schrift van toen. De geschriften van Mozes, van de profeten en de psalmen. Ze kennen het Oude Testament. Dat was hen van kinds af aan ingescherpt. Maar een dieper inzicht in de zin en de betekenis van die profetieën, dat hebben ze niet. Het ontbreekt die Emmausgangers aan de kennis van wat de Heere in zijn woord zegt. O jawel, ze kennen Jezus wel. Ze hebben geen deksel op hun hart, zoals de Joden wanneer de boeken van Mozes worden voorgelezen. Ze hebben in beginsel wel de verlossende waarheid gezien, zoals die in Jezus is. Dat deksel is voor een deel opgelicht. Daardoor hebben ze in Jezus een zaligmaker gezien, een groot profeet, krachtig in woorden en werken. Maar het volle en het rechte inzicht in de schriften, dat ontbreekt hen nog. Daarom bestraft de Heere Jezus hen krachtig. O onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. U mag over dat onverstand niet te gemakkelijk denken. Ach ja, een mens is nu eenmaal verduisterd in zijn verstand. Nee, over dat onbegrip moet ik u wat zeggen. Er staat namelijk in het Grieks een woord dat duidt op onachtzaamheid. Door een zekere onverschilligheid. Door onoplettendheid. Het gaat dus niet om de beperktheid van hun verstand. Nee, ze zijn onopmerkzaam. Ze hebben geen acht geslagen op de schriften. Hadden ze het kunnen weten waarover het ging? Ja. Want hoe vaak had de Heer Jezus niet gezegd dat hij moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen. Veel moest lijden en sterven en ten derde dagen zou opstaan. Daarbij heeft hij ook telkens naar het Oude Testament verwezen en gezegd, u weet immers dat daarin geschreven staat dat de Zoon des Mensen moet lijden. Wat hebben de discipelen nu gedaan met al die woorden? Wel, die hebben alles naar de achtergrond van hun gedachten gedrongen. Ze wilden er niet van weten. Petrus was de spreukbuis geweest. Heren, dat zal u geenszins geschieden. En u weet wel dat wij mensen geneigd zijn de onaangename dingen in ons leven zo ver mogelijk van ons af te schuiven. De Emmausgangers en de andere discipelen hebben dat ook gedaan. Na alle werk van de Heilige Geest in hun ziel zijn ze nog steeds onkundig omtrent het doel van de komst van de Heer Jezus in het vlees. Maar laten wij toch niet neerkijken op die Emmausgangers en denken, het is toch wel erg dat ze uit onverschilligheid of onachtzaamheid de woorden van de Heer Jezus niet opgemerkt hebben. Want kent u het doel van Jezus' komst en van zijn lijden en sterven? Ja, het is u gepredikt. Zolang als u leeft, wordt het hoge doel van de komst van Jezus, zijn lijden en sterven, verkondigd. En dat het noodzakelijk is dat we hem als de onze leren kennen. Kunt u zeggen, dat weet ik, hij is om mijnentwil aan het kruis gehangen, maar om mijnentwil ook opgestaan. Ik ben met Jezus gedood en met Jezus opgewekt. Dat moet u weten. Het is onvoorstelbaar dat je mensen kunt tegenkomen die 60, 70 of 80 jaar in de kerk zitten. En als het er dan om gaat of de Heere Jezus hun deel geworden is, ze je aankijken. Alsof ze zeggen willen, hoe kunt u dat nou vragen? Terwijl ze naar een eeuwigheid reizen, die op elk moment kan beginnen. En dan gerust voortreizen, onachtzaam, onopmerkzaam, onverschillig. O onverstandige, zegt ook vandaag nog de opgestaande levensvorst, zonder bedekking voor onze schuld, voor eeuwig verloren gaan, door onverschilligheid, onachtzaamheid of onverstand. Gemeente, de Heer Jezus bestraft dit scherp. Schuiven we de schuld misschien van ons af? We kunnen het niet, we weten het niet, ons verstand is verduisterd, we begrijpen het niet en je moet het beleefd hebben. Maar de Heere openbaart nu de schuld. Hij zegt, o onverstandige, u die onopmerkzaam bent, onverschillig aan de ene kant of onachtzaam aan de andere kant. In beide gevallen bent u schuldig. O tragen van hart, dat is de tweede diagnose die Jezus stelt. Hun verstand is zo onbevattelijk, omdat hun hart traag is. Wat wil dat zeggen? Een traag hart te hebben. Traag om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Nu, dat wil zeggen lui zijn, je te weinig inspannen, lusteloos zijn, geen belangstelling hebben. Dat laatste verdient evenzeer afkeuring. Geen belangstelling hebben. Geen belang hebben. Bij die gekruisigde Christus. Wat is dat erg. Hem niet nodig hebben. Onverschillig zijn. Geen belangstelling voor hem. Traag om te geloven. Misschien nog wel iets van hem verwachten. Voor de tijd, maar voor de eeuwigheid in ieder geval niet. Traag van hart. De innerlijke gesteldheid van deze twee mensen is dus verkeerd en wordt door de Heere bestraft. Ze wandelen in ongeloof, omdat hun hart traag is. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal een Bijbel. Lees je erin? Als je hem dichtlaat, heb je er kennelijk geen belang bij. Maar als je er wel regelmatig in leest, doe dat dan biddend. Heere, mag ik u erin vinden? Alsjeblieft, open mijn ogen, opdat ik uw woord echt mag begrijpen. Jongeren, lezen jullie met belangstelling het woord van God? Of blijf je zondagmorgen liever uitslapen, omdat je zaterdagavond tot 12 uur in de wereld bezig bent geweest? Daar lag dus je interesse. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Maar straks, in de rampzaligheid, zul je eeuwig de gevolgen van je keuze moeten ondervinden. Denk er eens over na. Want Jezus zegt, o onverstandig en trage van hart. Maar zodra de Heer je ontdekt en je verkeerde hart, je onverschilligheid en je traagheid, dan zal je leven anders worden. O onderzoek je hart en je leven toch eens. De levende Heer die harten kent en nieren proeft, heeft er wetenschap van. Straks zullen we voor hem staan. Alle dingen zijn dan naakt en geopend. Dan zul je beschaamd staan. Gemeente, die twee wandelaars uit Emmaus hebben wel een deel van de profeten geloofd. Want de Heere zegt, waarom bent u zo traag van hart dat u niet alles gelooft wat de profeten gezegd hebben? Ze hebben wel een deel ervan geloofd. De komst van Jezus als Davids zoon en het koninkrijk dat onvergankelijk is. Maar ze hebben het toegepast op de situatie van Israël. Hun zicht op de Messias was gebrekkig en onverstandig. Ze geloofden niet alles wat de profeten gezegd hadden. Ze hebben hun eigen keuze gemaakt uit de woorden van de profeten. Ze hebben eruit gehaald wat hen aanstond. En wat hen niet aanstond, hebben ze genegeerd. Heeft u die neiging ook? Een mooi stuk uit de Bijbel lezen? Maar leest u wel eens een gedeelte dat uw leven tot op de bodem toe veroordeelt? We zijn geneigd de Bijbel zo selectief te lezen. Je pakt eruit wat mooi en aangenaam is, wat aanspreekt, lieflijk is en troostvol. Maar u wordt altijd maar getroffen door troostvolle teksten, maar nooit eens door scherpe en beschuldigende. Het gaat om alles wat de profeten gesproken hebben. De zaligmaker geeft er wandelaars naar Emmaus onderwijs over. En daarmee komen bij onze tweede gedachte. De zaak waarom het gaat. Waar gaat het nu om? Het staat in onze tekst. moest niet de Christus deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? De Emmausgangers hebben het kruis en de dood van de Heere gezien als een doorbreking van hun verwachtingspatroon, van hun hoop en van hun uitzien. In hun ogen was wat er in Jeruzalem gebeurd was een soort toeval, een misdadig gebeuren. Zo zagen de Emmausgangers het. Maar nu gaat die vreemdeling het gesprek aan. O ja? Vinden jullie dat? Moest de Christus dan niet al deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? Gemeente, er is een moeten. Want er valt geen musje van het dak zonder de wil van uw hemelse Vader. Er is geen toeval. Alles wordt bestuurd door uw hemelse Vader. Dat geldt voor elk mensenkind. Maar hoeveel te meer voor de zonen van God? Hoeveel te meer voor de Messias? Nee, het is geen toeval geweest. Nee, achter dat moeten van het lijden zit het raadsplan van God tot zaligheid. God heeft een plan om een verloren wereld zalig te maken. Daarin staat alles beschreven wat er gebeuren moet om een zondaar zalig te maken. Dat moest geschieden. In dat raadsplan is alles opgenomen wat nodig is voor de Christus, om te lijden en om verheerlijk te worden. Daarin staat het verraad van Judas, de verloochening van Petrus, de samenspanning tussen Herodes en Pontius Pilatus. Daarin staat de dood aan het hout van het kruis en de begrafenis in het graf van Jozef. Christus moest al deze dingen lijden. Tegelijk is het vanzelfsprekend dat we voor alle onze daden voor de volle 100% verantwoordelijkheid dragen. Wij gaan niet vrij uit. U bent voor elke daad, elk woord en elke gedachte voor de volle 100% verantwoordelijk. Pontius Pilatus, Herodes, Judas, Petrus, ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Alles ligt besloten in de raad van God. Christus moest al deze dingen lijden. Niet alleen volgens het raadsplan van God, maar ook en vooral moest aan Gods gerechtigheid worden voldaan. Er zit een heilig moeten achter. Dat kruis en sterven van de Heere Jezus, er moet aan de gerechtigheid van God worden voldaan, opdat zondaren zalig kunnen worden. Alleen wanneer de Zoon van God zijn bloed geeft, in de dood wordt overgegeven en tot de laatste penning toe betaald, is er een gerechtigheid. Er is geen andere weg dan die van het kruis van Christus. Dat kruis moest er zijn. Anders zou er nooit een zaligheid en een heerlijkheid kunnen volgen. Die prijs, het offer van het kruis, het lijden van de Zoon van God en zijn sterven moest worden betaald. Gods recht eist het. Dat zit achter dat moeten. Gemeente, hebt u dat heilig moeten in uw leven leren kennen, dat de Christus lijden moest? Hoe meer u leert dat u onverstandig en traag van hart bent, een mens zo diep gezonken dat er geen helpen meer aan is, verloren voor God, des te meer u dat moeten gaat verstaan. Het moeten van het lijden. Voor het ingaan in de heerlijkheid is het lijden van de Zoon van God onontkoombaar. Er is maar één weg. En die ene weg wordt de roem van de Kerk des Heren. De roem van het kruis. In dit kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Dat is het. Christus moest lijden. Geen samenloop van omstandigheden, maar een moeten. Het moeten van dat lijden is ook het moeten van eeuwige liefde. Achter dat moeten staat de eeuwige liefde van God de Vader. Het is het welbehagen van God, waardoor hij zondaren zaligt. En uit dat welbehagen vloeit dat moeten van het lijden van Christus voort. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het is de liefde van God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn kerk zo volkomen lief gehad, dat hij zichzelf aan het kruis wilde laten nagelen. Dat is nu het heilig moeten van het lijden. Het lijden van Christus, gedreven door de liefde tot zijn kerk. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Gemeente, over dat offer hebben de psalmen gesproken. Mozes en de profeten, het hele Oude Testament spreekt van hem. Op elke bladzij van de Bijbel wordt gesproken over het raadsplan van God, de gerechtigheid van God en van de liefde van God. De kinderen van God die u in de schrift tegenkomt, hebben eruit gezongen. Ze hebben erin geroemd en ze hebben hem hierom geprezen. En wij gaan het nu met de dichter van Psalm 40 ook doen. En dan het vierde vers, Psalm 40, vers 4. Brand offeren, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt in het vierde vers. de verschijning van Jezus aan de Emmausgangers. We stonden stil bij het ongeloof en bij de zaak waarom het gaat. En dan nu de derde gedachte, de taal van de schriften. De Heere Jezus gaat onderwijs geven vanuit de Bijbel, de schriften. Die vreemdeling op de weg naar Emmaus treedt nu op als een dienaar van het woord. Hij ontleent woorden aan de schrift om te staven dat de Christus lijden moest. Hij onderwijst vanzelfsprekend vanuit het Oude Testament. Hij bladert de schriftrol door die met zijn naam vervuld is. De Heere Jezus kent die rol van binnen en van buiten. De rol des boeks is immers met zijn naam vervuld. De vreemdeling begint bij Mozes. In het derde hoofdstuk van Genesis wordt al over het lijden van de Heere Jezus gesproken. Met de moederbelofte begint het. Het vrouwenzaad, daarvan zullen de versenen vermorseld worden. Maar het zaad van de vrouw zal wel het zaad van de slang, de duivel, de kop vermorzelen. Meteen zijn twee dingen duidelijk. Hem zullen de versenen vermorseld worden. Hij, de komende Messias, zal lijden. Maar tegelijkertijd zal hij overwinnaar zijn over de Satan. Het staat al in Genesis 3, vers 15. Hij moest lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. De vreemdeling vervolgt zijn onderwijs. Hij neemt die wandelaars mee naar Abraham en Isaac. Op de berg Moria ligt Isaac gebonden op het altaar. Maar Abraham krijgt een ram dat met zijn horens in de struiken verward is. Dat lam moet geofferd worden, opdat Isaac leven mag. Dat lam moet sterven. Vervolgens neemt de Heere hen mee naar die nacht in Egypte, toen zij uit Egypte gevoerd zouden worden. Het paaslam was geslacht en het bloed van het paaslam werd gestreken aan de bovendorpel en aan de zijposten van de deur. Daarachter mocht die eerstgeboren jongen van het gezin schuilen. Hij moest eigenlijk sterven, maar nu mag hij leven. Achter het bloed van het paaslam is hij veilig. Het paaslam moet dus lijden, sterven. Want anders mocht die jongen niet leven. De onbekende vreemdeling neemt hen ook mee naar de tabernakel en spreekt over de voorschriften van de offerdienst, over de schuldoffers en over de zondoffers, over al het bloed dat geplengd wordt tot verzoening van de zonde. Dierenbloed kan natuurlijk nooit de zonde wegnemen. Nee, Jezus is het offerlam, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En dan gaat Jezus verder door de psalmen heen. Ik denk aan de psalmen 22, 69, 118. Hij leidt hen door al de profeten, staat er. Hij vertelt uit Jesaja over de knecht des Heren, die zijn rug boog voor degene die hem sloegen. Hij wijst de Emmausgangers op het moeten. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Op deze wijze heeft Jezus vanuit het woord van God zijn onderwijs gegeven over zijn lijden en ingaan in de heerlijkheid. 60 stadien vormen dan geen grote afstand. Ten slotte komen we in Emmaus. De woorden van die vreemdeling nemen de Emmausgangers volledig in beslag. Want uit die oude geschriften van Mozes en de profeten rijst de Christus der schriften op. Het wordt steeds duidelijker en steeds meer helder. De gekruisigde moest alzo lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan. De vreemdeling die hen verzelt is Christus, als het ware in de gestalte van een dienaar van het woord. Uit zijn eigen woord verrijst de Christus als de Heere van het woord, als dienaar en inhoud van het woord van God tegelijk. Gemeente, kennen wij de Christus die ons in de schriften wordt voorgesteld? Hij moest al zo lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan. Als de grote meester, de opgestane Jezus, door zijn Heilige Geest de schriften voor u opent, als hij samen met u het woord gaat lezen, dan vergeet u dat nooit meer. Dan wordt het een woord dat tot uw hart doordringt en daarin blijft. Dan is uw hart niet lauw of traag meer. Want er staat, was ons hart niet brandende in ons? Als hij de schriften opent, dan gaat Christus voor u schitteren. Niet als een aardse koning, met een kroon, een Jezus zonder kruis, zoals de Emmausgangers hem graag wilden zien. Maar dan ziet u hem als de Jezus met het kruis, in zijn diepe vernedering. Pasen laat licht vallen over het kruis van Golgotha, over het lijden van Jezus, over zijn heerlijkheid, over de met doornen gekroonde, de geslagen, de verwonde en verbrijzelde zaligmaker. Dan gaat Jezus heerlijkheid verkrijgen. Harten worden dan brandende. En als ons hart gaat branden, gaan we uitzien naar meer. We gaan dan voortdurend uitzien naar hem. U gaat verlangen naar hem. Er komt een heimwee naar hem. Dat heimwee zal hij op zijn tijd vervullen. En de vervulling van dat heimwee zal niets anders dan zaligheid zijn. De opening van het woord geeft brandende harten. Hem te omhelzen, dat is een en al zaligheid. De Heere begint bij het blijvende woord. Daarom brengt Jezus op Pasen zijn discipelen eerst naar het woord terug. Straks zal Jezus in de hemel zijn. Straks zal hij opvaren boven al de hemelen. Zijn discipelen zullen dan alleen verder moeten, zou u kunnen zeggen. Maar nu laat de Heere zijn woord achter. Ze hebben tot nog toe met de Heere Jezus in zijn menselijke gedaante geleefd. Met zijn woorden en met zijn wondertekenen. Ze hebben zich vermaakt in al de dingen die de Heere deed. Een groot profeet, groot bij God en al het volk. Nu zullen ze alleen moeten leven uit het woord van God. Die gevoelige dingen gaan voorbij. En daarom brengt de Heere hen eerst terug tot het woord van God. De opgestane Jezus opent steeds opnieuw het woord door zijn geest, waardoor ze onderwijs krijgen. Daarmee zal de kerk van alle eeuwen moeten leven. Hij gebruikt daar ook zijn dienaren voor. Het woord wordt geopend en u mag erin lezen. U mag daarin zien wat de Heere gegeven heeft. U kunt daarin de Christus der Schriften vinden. Het woord is genoeg. U kunt daarin alles vinden. Daarom brengt de verrezen Heere Jezus zijn kerk op aarde terug naar het woord van God. Dat woord zal spreken tot de laatste dag. De grote levensvorst zit nu in de hemel, aan de rechterhand van zijn vader. Hij opent nog steeds de schrift. Hij opent nog steeds het verstand. Hij laat zien dat Christus leed en stierf en waartoe dat nodig was. Maar hij onderwijst ook dat hij opgewekt is ten derde dagen en alzo tot zijn heerlijkheid is ingegaan. Gemeente, dan ligt uw zaligheid niet meer vast in uw gevoelsleven. Want dat is zo veranderlijk. Die aangename ervaringen waaruit ik geleefd heb, gaan voorbij. Ons gevoel is bovendien bedriegelijk. Dat is erg gevaarlijk, weet u dat? U weet het wel, Jacob's stem, maar het zijn Esau's handen. Zo werd Isaac bedrogen. Gevoel bedriegt. Jacob voelde de handen van Esau. Jawel, maar het was Jacob's stem. Gevoel bedriegt. Het ligt alleen vast in het woord. Daarom vraagt de psalmdichter ook, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Door het woord en door het geloof in het woord wordt het vastgemaakt. Daardoor mag de kerk des Heren leven. En daarmee heeft ze een vast fundament dat niet zal wankelen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Wie daaruit mag leven, staat op het fundament waarvan de apostel Petrus zegt: en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de morgenster opgaat in uw harten. Al struikel ik keer op keer. Het anker van de hoop ligt niet vast in mijn gevoel, niet in mijn doen en laten. Het ligt vast in het binnenste heiligdom, waar de opgestane Jezus is binnengegaan. In die eeuwige rotsgrond ligt het vast. Dan ligt ook uw levensscheepje veilig verankerd. Gemeente, wat is het onmisbaar om Jezus te kennen in zijn lijden, maar ook in zijn opstanding. Zonder de gekruisigde die wederlevend is geworden, is er geen zaligheid. Hij moest lijden. Weet u dat? Van dat waarom van zijn lijden moeten we iets leren kennen, opdat wij ook zullen delen in zijn heerlijkheid. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Ossofar, die hun klauw verdelen en wat er verder volgt. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.